een beetje vreemd.
Kom terug. Ik mis... Ja, nee, meneer, we zijn bijna weer compleet. Goed, we gaan weer herstarten. Ik heropen de vergadering en ik krijg een reactie van de portefeuillehouders die ook gevraagd is door u. Er zijn ook wat vragen onderling gesteld aan elkaar. Dus ik denk dat we nadat het rondje portefeuillehouders is geweest ook de fracties even gelegenheid hebben om de vragen die u aan elkaar gesteld heeft. Ik heb die bijgehouden, maar ik ga ervan uit dat hij dat zelf ook heeft gedaan. Dat u dat dan ook even kunt doen. En dan kijken we verder hoe de discussie is en hoe u ook staat met uw moties en amendementen. Laat ik beginnen... Met toch een kriedekeur. En of het nou over boten of rivieren of kabbelende beekjes hebben. Het college krijgt een beetje de indruk dat een boot gemist wordt die voor ons heel erg belangrijk is. En dat is die omslag van die andere overheid. En we vragen ons af of dat voldoende in het DNA zit van de 15 raadsleden die tegenover mij zitten. Dat dat echt de uitdaging van de komende jaren zal worden. En dan heb ik het niet over een beheergemeente of een doorontwikkeling. Of een kabbelend beekje, maar dan heb ik over een majeure operatie waarin dit huis zich realiseert dat het alleen maar buiten met de samenleving kan gebeuren. Dus het is helemaal niet zo belangrijk of ik een evenementenambtenaar heb of een ander aanjager. Ik moet vooral met de samenleving buiten dingen oppakken en dat enthousiasmeren en aanjagen. Dus wat dat betreft is het wel een ander denkkader wat we echt... als een rode draad door de bijdrage nog een keer van de collegeleden aan u zullen memoreren. Omdat dat voor ons een hele wezenlijke is. Ook als ik het heb over de toekomstvisie, de strategische koers bepalen, zoals de Bezense Lijst dat vroeg. Een strategische koers bepalen zit in de ontwikkeling, in de herijking van de toekomstvisie. Samen met een aantal mensen in het veld buiten kijken we even naar die punten die toen zijn opgeschreven. Zijn die nog actueel voor ons, de mensen buiten en een stukje binnen? En dan scherp je dat aan. Dus het gaat er niet om eerst een strategische koers te bepalen en dan de toekomstvisie. Dat is een proces wat je in één slag met betrokken burgers, verenigingen, organisatie buiten heel quick en dirty kunt gaan doen. Dus wij denken dat daar zeker meerwaarde aan is om dat proces toch nog een keer op te pakken. Het college heeft niet de boot gemist als het gaat om het vluchtelingenvraagstuk. Zoals meneer Holman het aangaf, dat is een misverstand van mijn kant. Ik heb u eerste termijn van de algemene beschouwingen gelezen. En ik meende dat u een retorische vraag stelde die u zelf al beantwoordde met de aankondiging van die motie. Laat ik dan nu de kans grijpen om te zeggen, nogmaals, dat wij met elkaar vorig weekend een ontzettend dankbare taak hebben vervuld met heel veel mensen uit de samenleving. Ik heb daar ook al mijn dankbaarheid voor uitgesproken namens het college en namens u. En verder sluiten wij als college ontzettend nauw aan bij het Limburgs maatwerk, wat op dit moment in ontwikkeling is met de provincie. De provincie Limburg heeft met alle 33 de gemeentes een brief geschreven aan de staatssecretaris wat haar manier zou zijn om versneld werk te maken van het opvangen van statushouders. Nu is even het woord aan de staatssecretaris of wij daar ruimte voor krijgen. En dan kan die trein echt, of die boot, zeg maar, steady as she goes, snel gaan varen. Dat betekent dat je dan ook echt met de coöperatie in jouw gemeente aan de slag gaat om te kijken hoe je heel snel statushouders kunt huisvesten en werk kunt maken van de reguliere wachtlijst. Want dat is inmiddels ook al op het netvlies. Dus we sluiten nauw aan bij die aanpak van dat Limburgs maatwerk. Het thema is niet van ons netvlies in ieder geval. Dus dat wil ik rechtgezet hebben. Goed, dus die omslag, andere overheid, knoop het in uw oren. Dat gaat echt de uitdaging worden waar de gemeente Bezel ook kan laten zien dat ze echt anders is. En ook andere gemeentes kan laten zien dat zij dat heel goed voor elkaar krijgt. En dus een beheergemeente is mij wat... doet daar iets te veel afbreuk aan de ambitie die we op dat terrein hebben. En die is echt groot. En daar willen we echt in doorontwikkelen. We zijn ook bezig nu met een interne organisatievisie. Met al onze ambtenaren bevragen. Hoe ziet jouw werk in de toekomst eruit? Wat is eigenlijk een ambtenaar straks in de nieuwe samenleving? Zit hij de hele dag hier in het huis? Krijgt hij kaders mee hier binnen? Of werkt hij gewoon buiten en is het een vrijere ruimte? Waarbij dan ook de vraag is, hoe gaat het politieke controleproces daarop los? Want als wij hier met elkaar toch weer allerlei vinkjes willen zetten en controleren, dan ga ik dat werk natuurlijk buiten enorm bemoeilijken. Dus dat wordt echt de uitdaging waar we ook met elkaar moeten kijken van hoe gaan we dan sturing en verantwoording vormgeven. En daar willen we echt stappen gaan zetten. U merkt aan mijn vlammend betoog dat me dat thema zeer na aan het hart ligt. En ik hoop dat u dat nu ook goed in uw, tussen uw oren heeft. Dat dat echt een uitdaging is en dat we daar niet op onze stoel achterover gaan leunen volgend jaar en de zaakjes lekker laten voortkabbelen. Goed, wethouders Molenaars, u bijt de spits af met een heleboel vragen die ook aan u gesteld zijn.
Dat klopt, mevrouw de voorzitter. Ik hoop dat ik erin slaag. Maar misschien toch even vooraf wil ik ook in zijn algemeenheid een opmerking plaatsen. Ik ben eigenlijk wel blij met de tweede termijn van de fracties. Want ik voel dat ook de Raad met dezelfde zorgen en vragen zit. In ieder geval wat betreft een aantal onderdelen in mijn portefeuille. En de opmerkingen die gemaakt zijn, die beschouw ik als enorm opbouwend. En om uiteindelijk te komen tot het beste product voor onze gemeenschap. Maar voor veel onderwerpen, u gaf dat ook al aan, daar geldt wel dat de ondernemer of de vereniging of de burgers, die moeten wel ook hun rol pakken. Wij kunnen dat als overheid niet alleen. En het is ook belangrijk dat als die burger en de verenigingen en de ondernemers meedoen, dan wordt onderstreept dat je gezamenlijk aan goede projecten trekt. Ik zou zeker het woord willen gebruiken, minder overheid, meer samenleving, want dat is toch waar wij voor doen. En soms ik kan ik me ook niet voorstellen dat een ondernemer niet zou begrijpen dat de leegstand dodelijk zou kunnen zijn voor het centrum van de gemeente. Maar dan zijn er wellicht andere voor hem amoverende redenen dat hij zaken niet oppakt. Goed, daarbij kom ik tot een eerste puntje, mevrouw de voorzitter. Ja, dat is leegstaande panden, de uitstraling. Wij zijn daar regelmatig mee in gesprek met de ondernemers, met name dan vertegenwoordigd door het SZO. Er zijn helaas nog niet alle ondernemers bij aangesloten, maar het is een partij die in ieder geval toch vele ondernemers onder zijn paraplu heeft. Dus het maakt het makkelijker om met het SZO erover te praten. Ik ga dat nog strakker aantrekken. Met het SZO, met name het idee van de archeologische etalages, dat is dan één voorbeeld. En we zijn ook, maar dat is niet zo'n lastige vraag, de leegstand, die kennen we. En niet voor elk pand wat leeg staat, gelden natuurlijk dezelfde zorgen. Soms zijn ze wat minder en soms zijn ze wat groter. Natuurlijk als een MTC van 8000 vierkante meter leeg ligt, ja, dat is vervelend, hartstikke vervelend. En daarmee staan we ook, als die vierkante meters mee worden geteld, ik dacht op de tweede plek van de leegstaande vierkante meters detailhandel. Maar als ik die 8000 vierkante meter ervan afhaal, ja, dan hebben we hier feitelijk geen probleem. Zo kun je ook de zaken benaderen. Maar graag, en zeker die ideeën die in uw betogen zijn genoemd, hoe kun je dat meer oppakken, die uitstraling, daar ga ik zeker mee aan de slag. Dan zijn er een aantal vragen gesteld, ook door de VLP, het CDA, over het onderhoud van de wegen. Wij komen in het eerste kwartaal van 2016 met een aanpak hoe wij het onderhoudsniveau van de wegen graag willen indelen. Welke onderhoudsniveau wij aan de wegen willen toedelen. Maar met de onderhoudswerkzaamheden, zeker die degeneratieprojecten, daar starten we in 2016 mee. Ik ga heel even met de VLP verder. Ontwikkelingen rondom de klok werd genoemd. Ja, ik ben wel een beetje niet gebonden en gehouden is misschien ook niet het goede woord. Maar de projectontwikkelaar neemt alle risico's voor haar rekening. De projectontwikkelaar legt ook de infrastructuur aan. En hij bepaalt, want hij is, zit in die actieve rol, het moment waarop die ontwikkeling wordt opgepakt. Dus alle risico's zijn voor die projectontwikkelaar. En ik zou daar in ieder geval wat zeer voorzichtig mee te werk gaan om een aantal van die risico's en bij de ontwikkeling de klok over te willen nemen. U heeft het over het groenafval gehad. Nu weet ik het niet meer zeker, want mijn geheugen is niet zo best. Maar ten aanzien van het groen dacht ik dat we afgesproken hebben dat het college eind van dit jaar met een evaluatie gaat komen. We zijn het aan monitoren daar waar dingen niet goed gaan. En we komen ook aan de hand van die evaluatie en die monitoring, dan komen we zeker bij u terug hoe we verder moeten gaan met het besluit wat genomen is ten aanzien van het groenafval. En het zou kunnen zijn dat we er graag mee verder zouden willen. Maar het kan ook misschien zijn dat het niet echt wordt opgepakt. Dan kun je zeggen van ik leg me er gelijk bij neer en ik raam weer een bedrag bij en ik ga het doen zoals in het verleden. Maar ik denk dat hier wel een uitdaging ligt die we samen moeten blijven vasthouden. Ook het CDA heeft het over het onderhoud van het groen gehad, hè, wat breder uitzetten. Dat past zeg maar in de in de aanpak die wij voorstaan voor het groen. We hebben inderdaad met de burgers eigenlijk nog weinig ondernomen. Wij laten dat eigenlijk gebeuren. Maar de burger die moet er wat meer bij betrokken worden. Zelf gaan we in ieder geval qua onderhoudsniveau van het groen, dat gaan we anders aanpakken. En we gaan ook het groen omvormen. En dat moet ook medeleiden tot een kostenbesparing op het groen. Ik kom nog heel even bij het CDA terug over die leegstand. Ja, u ziet liever bedrijven dan leegstand. Nou, dat kan ik zonder meer delen. Er wordt ook hard aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. En we zijn ook aan het proberen om samenwerkingsverbanden te smeden. En als we horen dat ergens een ondernemer in de ruimte zoekt, dan gaan we samen met die ondernemer kijken van hoe kunnen we er samen in slagen om het voor elkaar te krijgen. Maar je hebt dan altijd iemand die iets nodig heeft. En je hebt altijd iemand die dat heeft en die moet het ter beschikking stellen. Dus er zit wel een spanningsveld. De werkgeversrol heeft u het als CDA ook over gehad. Nog zeker bij andere bedrijven op zoek gaan naar mogelijkheden. Nou, dat doen we. Wij pakken de kansen daarop waar het mogelijk is. In alle gesprekken die ik ook voer als portefeuillehouder economische zaken met de bedrijven, waar dan over de tafel gaat, hoe gaat het met het bedrijf? Hebben jullie problemen? Wat kunnen wij als gemeente beter doen? Vragen we ook altijd van, wat is het toekomstperspectief? En als er uitbreidingen op stapel staan, dan proberen we allianties te smeden. Dus dat is altijd bij elke ondernemer waar we mee spreken, is dat punt van bespreking. Dus die mogelijkheden worden nadrukkelijk opgezocht. Als je ziet op welke wijze dat de afdeling ook bezig is om mensen te plaatsen, hè, met speeddays worden gehouden, zo heet het dan met een mooie term. Er is een speedday geweest met Zalando die zich in Mönchengladbach gaat vestigen. Er is een speedday geweest met CSU. En het heeft steeds geleid tot de plaatsen van mensen. En dat is natuurlijk precies waarvoor je het doet. Onderhoud wegen heb ik al gehad, denk ik. Even kijken. Het grote thema wonen kom ik dadelijk even op het eind even op terug. De Bezelse lijst heeft een tipje van de sluier nog gevraagd stand van zaken, omdat ik daar niet op gereageerd had. Als ik me goed kan herinneren heeft ook de PvdA in de eerste termijn iets gezegd van wij volgen het kritisch en terecht, dat hoop ik ook. Het tipje van de sluier is dat wij ervan uitgaan dat deze maand het belangrijkste, tenminste voor mij het belangrijkste, helder wordt. En dat is of de kredietwaardigheid van de partners, of die er is. En met name ook duurzaam gezien. Dus helemaal afgestemd op de exploitatie van het project. En dat is voor mij ook pas dan echt het startpunt om die andere 32 punten in te vullen. Daar hebben we een gerenommeerd bureau voor ingeschakeld die ons daarin begeleidt. Dan nog heel even terug naar de Olympisch Wielertour, om maar heel even. De PvdA geeft aan, rondom de breedtesport, het moet toch mogelijk zijn dat je dus meer doet dan alleen rondom de wielersport. Dat hebben we eigenlijk altijd gedaan bij de Olympisch Wielertour. Maar misschien kan collega Jacobs er iets meer over vertellen. Maar de verenigingen die moeten natuurlijk zelf ook willen. Ik dacht dat we zelfs één keer de judoclub hebben de matten op de markt neergelegd. En bij elke Olympische wielertour proberen we breedtesport meer dan alleen maar wielrennen een podium te geven om zich neer te zetten. Even kijken. Dan woningbouw. Er zijn heel veel vragen over gesteld. Dat krijg ik zo niet over de bühne, dus ik doe dat in zijn algemeenheid. Op de eerste plaats excuses aan de PvdA, want ik ben er volhardend in om te zeggen dat dat een unaniem besluit is. Daar zit geen opzet achter, maar dat is inderdaad zo. U heeft toen de tijd niet ingestemd. Maar we hebben in de laatste raadsvergadering hebben de uitwerking van de abonnement, dat is teruggetrokken. En feitelijk hebben we toen wel met z'n allen iets afgesproken. En toen hebben we afgesproken, we gaan eerst de behoefte peilen. We gaan eerst kijken van, voor wie moeten we doen? Wat moeten we bouwen? Is het huur of koop? In welke klasse? Hoe duur mag die woning zijn? En dan gaan we pas de volgende stap zetten. Als dan de Bezelse Leid zegt, je moet ook gelijk de locaties meenemen. Dat is op zich voor Bezel niet zo moeilijk, want dat hebben we al een keer gedaan. We hebben mogelijke locaties hebben uitgezocht. En afhankelijk van de behoefte wat je gaat bouwen, dan heb je ook er een beeld bij van wat voor een typering van de woningen die je gaat krijgen. En dan kun je er ook een locatie bij zoeken. Dus dat zal zeker meegenomen worden. Maar al die vragen die u heeft, ik weet dat het bij iedereen op de tong brandt. We moeten verder, ook voor de starters, voor de jongeren. Daar wil ik wel nog iets zeggen. De starters zijn niet per se jongeren. En daar wordt, voor mijn gevoel, worden we daar nog steeds met z'n allen een beetje in misleid. Als je het over starters hebt, dat zou dus ook best iemand kunnen zijn van 50 jaar. En die al een hele carrière achter zich heeft, ook wat spaarcentjes heeft. Dus die woningen zoals ze bijvoorbeeld nu in Opperbrik staan als starterswoningen, die zijn zonder meer bereikbaar voor de starters die wij voor ogen hebben. Als je het over jongeren hebt, is het natuurlijk een heel, heel ander probleem. Ten aanzien van de dorpskern Reuver, denk ik dat er binnenkort voldoende soelaas wordt geboden. Want Woongoed is bezig met een plan te ontwikkelen aan de Greswarenstraat. Daar komen huurwoningen, maar er komen ook huurwoningen waarschijnlijk voor jongeren. Dus in allerlei categorieën. Ook in de verdere ontwikkeling van het plan, want in totaliteit, dat weet u, er zijn 105 huurwoningen opgenomen. Dus ik denk dat de huurmarkt in alle categorieën zonder meer binnen zeer korte termijn bediend gaat worden. Dan moet ik heel even kijken, mevrouw de voorzitter. Daar wil ik het met uw instemming. Ja, er is nog over de Olympisch Wielertour, de VOP zie ik nog, die heeft gezegd van overleg met de ondernemers. Tuurlijk. Maar je kunt niet altijd iedereen plezieren. Het is denk ik ook heel afhankelijk van de dag waarop dat de Tour in Reuver mag verschijnen. Dat maakt zeker een verschil uit voor de ondernemers. Daar heb ik nog geen zicht op. Even kijken. Ik denk dat de VLP daarmee bedoelt. Ik heb ook wel eens links en rechts wat klachtjes gehoord. Er zijn natuurlijk meer evenementen dan alleen de Olympische Wielertour. En ik denk niet dat daar de relatie ligt. Maar met kermis wordt de Rijksweg afgesloten. Volgens mij is die de vorige week nog eens een keer afgesloten geweest bij Fairtrade. Maar er wordt altijd door de verkeersdeskundigen een afweging gemaakt of een weg afsluitbaar is. Maar misschien dat het tot ergernis leidt als er geen goede omleidingsroutes worden aangegeven. Even kijken. Vindt u nog iets, mevrouw de voorzitter? Dat is geen probleem.
Dat is dan een toezegging.
Ja.
Volgens mij heeft meneer Wethouders Molenaars alle punten in ieder geval geadresseerd. Misschien is het voor de discussie wel verstandig als we dat even peilen of dat zo is. En dan blijven we even bij de portefeuille van Wethouders Molenaars. Met uw instemming. Of wilt u eerst alle portefeuilles horen? Ja? Oké, want anders wordt de discussie zo moeilijk en dan blijven we een beetje heen en weer. Dus even kijken of uw punten goed beantwoord zijn en of u nog vragen heeft op de punten uit de portefeuille van Wethouders Molenaars. Het zij wat ik eerst gezegd heb. Ik zie meneer Kremers, meneer Roelofs, ik zie alle fracties, denk ik. Fractie van de VLP niet. Oké. Meneer Kremers, meneer Roelofs, meneer Holman, meneer Kremers.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Eigenlijk maar heel kort vraagje. In zaak het groen onderhoud hadden wij ook specifiek gevraagd naar communicatie richting de burgers. En dat heb ik niet helemaal teruggehoord in de betoog. Kan aan mij gelegen hebben, maar of dat ook opgepakt gaat worden.
Nee, ik heb u bijna gelijk gegeven zelfs. Want dat hebben we nog heel weinig opgepakt. We zitten eigenlijk te wachten tot de initiatieven van zichzelf uitkomen. Ik heb u de vorige keer gevraagd bij de eerste termijn. U had waarschijnlijk iemand met groene vingers. Dat zou misschien een ambassadeur kunnen zijn. Dus als die er is, graag. Maar we hebben inderdaad dat hoekje, om de burgers te motiveren, dat hebben we nog niet echt uitgebuit.
Maar gaat u dat ook proactief nog wat meer uitbuiten?
Ik zal moeten kijken op het moment dat wij met die evaluatie terugkomen, wat toegezegd is aan de raad over en die monitoring van hoe de wegen erbij liggen en of er weesplekken zijn die we erbij kunnen houden. Wellicht dat ik dat thema mee kan nemen, maar het is allemaal kort dag. Dus,
Een inspanningsverplichting. Meneer Roelofs, fractie van de BSL.
Dank u wel, voorzitter. Nou wil ik toch even richting portefeuille houden, twee dingen duidelijk nog even stellen. De eerste opmerking over de starters, en u geeft aan, dat is op zich terecht, dat er ook een andere groep starters is dan jongeren. Maar voor alle duidelijkheid, in de kerkdorp Bezel weet u van initiatieven dat er zeker een grote groep echte jongeren starters zijn. Dus wij vragen met name dus ook, kijk daar nu naar. En laat ons niet afleiden door allerlei andere zaken. Dat is op dit moment degene wat we vragen. En dat is ook een beetje in het licht wat de VLP al aangaf straks met de vraag richting de school die daar is. Kijk, het is natuurlijk vrij simpel. Wij zeggen altijd, een school is het beton van de samenleving. Als de kinderen niet op school zitten, ja, dan kun je het met de rest wel schudden op enig moment. Dan komen er dan gaan geen gezinnen meer die denken, waarom zou ik me in het bezel vestigen? Ik hoef de rest niet verder uit te leggen, maar het spreekt wel voor zich. Als we nu voor de echte hele jongeren huisvesting zorgen, en met een beetje geluk zijn die over 5 jaar zodanig dat ze zich kunnen zetten, dat er misschien dan, ja, u weet wat er dan gaat gebeuren. En zo hebben we het cirkeltje rond. Maar dat betekent dus wel dat we daar natuurlijk nu alvast op het sturen, de jonge starters, met name in het kerkdorp. En op basis daarvan is van belang, en dat is het andere punt, dat hebt u niet belicht nog, maar wel door ons gevraagd. We hebben ook aangegeven, kijk dan nu alvast ook naar mogelijkheden in de grond. En zij van erfpachtconstructies of weet ik veel wat er te verzinnen is. Probeer daar eens wat creatief in te zijn, zodat we niet alleen straks alleen maar vastzitten op ergens de grond. De waarde van de grond is dat. Dat komt bovenop de prijs van de woning. En dat betekent dat we uiteindelijk nog een probleem hebben. Het probleem is, we willen het kerkdorp levendig houden. Dat moeten we oplossen. Dus laten we ons niet laten leiden door het simpele feit dat straks kunnen gezegd worden, ja, de prijs van de woning is te duur met de grond, dus het lukt niet. Nee, we moeten het andersom draaien. Dus probeer die denkrichting te houden. Laten we creatief zijn met z'n allen om eens te kijken, wat is er nou mogelijk? En dat u dat nu alvast te paraat hebt, krijgen we dan straks een discussie met de uitslag van de woningvisie waar u aangaf dat de behoefte is ingevuld, dat we weten wat we moeten doen, zodat we dus ook weten met welke variant we dan kunnen werken. Dat, u hebt het altijd de mond vol, dus geweldig, werk met werk maken, dat doen we dan.
Ja, graag.
Even op reageren. Dat behoefteonderzoek zal inderdaad aantonen hoe precies de vraag ligt. En als je dan die hele jonge starter hebt, die zal waarschijnlijk zeggen, ik wil een koopwoning hebben. Hè? En dan vraag je, de volgende vraag is, en wat mag die kosten? En afhankelijk van het antwoord wat hij geeft, en als het er dan heel veel zijn, dan zul je natuurlijk moeten gaan kijken of je op die vraag het antwoord kunt geven. En dat zou inderdaad best kunnen zijn dat je met erfpachtconstructies gaat werken. Maar dan is het uitgestelde betaling. Overigens is dat dan een bezelende keer gebeurd. Hè? We hebben het al, de erfpachtconstructie is daar toegepast. Maar er zijn nog veel meer wegen die naar Rome leiden. Maar ik begrijp uw opmerking. Maar ik denk dat het goed is dat je eerst gaat beginnen. Dat het helder is. Is er die behoefte? Is die helder? En zijn het koopwoningen, zijn het huurwoningen, et cetera. Dus dat je een goed beeld hebt en dan kun je ook verder gaan. En dan kun je ook die slag maken die andere partijen nog gevraagd hebben, ook met woongoed. Want het kan best zijn dat de starter zegt, ik wil die huurwoningen hebben tegen de bepaalde huurprijs. U ziet wat we bij de IJmerit hebben toch kunnen bereiken, dat eigenlijk, daar hebben we een CPO'tje in de huur. Dat is toch ook wel uniek, denk ik. Daar hebben we woongoed bereid gevonden om daaraan mee te doen. En wellicht hebben we straks woongoed, überhaupt heb je woongoed nodig. Dus ik hoop dat woongoed het partnerschap ook goed laat zien straks, want we hebben haar hard nodig, ook ten aanzien van het plaatsen van de statushouders.
Ik begrijp uw antwoord. Andersom heeft woongoed ons ook heel hard nodig. Immers, als zij woningen willen verhuren en het is een dorp waarbij niets meer is, dan komt er ook geen huur. Dus vandaar hebben alle partijen elkaar nodig, dat even terzijde. Ik denk dat we elkaar begrijpen. En ik ga ook vanuit dat we voor het vooruitvarend hiermee aan de slag kunnen gaan.
We hebben in de eerste termijn al aangekondigd dat we proberen het eerste kwartaal van 2016 dat rond te hebben. En daar schakel ik, en daar zijn al contacten mee geweest, het kernoverleg nadrukkelijk bij in.
Uw bezorgdheid zat er met name in dat je na de behoefte dan nog van allerlei constructies moet uitzoeken. De wethouder geeft aan dat dat heel snel kan. Dus daar hebt u elkaar nu gevonden, begrijp ik. Ik kijk naar de fractie van de Partij van de Arbeid als reactie op de antwoorden van wethouders Molenaars.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het ligt in het verlengde wat de bezelslijst al aangeeft. Wij benoemen miljonairs die voor het nu nog in een huurwoning wonen en voor het eerst op de koopmarkt komen, noemen wij echt geen starter. Dus ik denk ook niet dat we die definitiestrijd met elkaar moeten aangaan. Het begrip starters waar we hier in Bezel over praten, dat zijn jonge mensen die aan het begin van hun carrière staan. Die nog niet zoveel verdienen als dat je 50 bent en al een hele carrière achter de rug hebt. Dus laten we die strijd niet met elkaar voeren. Als wij hier praten over starters, ik denk dat iedereen het daar wel over eens is. ik zie iedereen ook heel nadrukkelijk krikken, dan bedoelen we die jongere kant. Dus laten we het daar ook maar op de definitie ophouden. De bezorgdheid in Bezel, dat wil ik nog wel aanvullen, is dat de jongeren wat dat betreft, omdat er te weinig woningen zijn, gewoon weggaan. En dan krijg je scholen die leegkomen, dan krijg je de ellende die we nu hebben. Dus ja, als we te lang wachten met dat peilen waar u op doelt, ja, dan zijn ze al vertrokken, wethouder. Dus dat zou een beetje zonde zijn.
Nou, er zijn er al vertrokken, dus...
Nou, we moeten ze maar achterhalen.
En als we ze hopelijk terugkrijgen in onze gemeente, dan moeten we dan een keer onze ex-wethouder, meneer Vromer, erbij halen, want die gaat het licht uitdraaien in Bezel.
Nee, dat was bij de fractie van de Beerse Lijst die daar een aantal beschouwingen geleden hele leuke toespelingen over had. Maar die zullen we nu niet herhalen. Ja, dus uit de oude doers, zeg maar. Oké, begrijp ik dat de beantwoording van de portefeuille van wethouder Smolenaars na voldoende is, dat er geen vragen of onduidelijkheden meer zijn. Dan ga ik naar wethouder Jacobs. Een aantal vragen zijn ook aan u gesteld.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, misschien eerst om ook een stukje onrust die hier mogelijk leeft rondom die opheffing basisschool Bezel die geroepen wordt door enkele fracties. De oktobertelling laat zien dat daar 186 leerlingen zitten in dit schooljaar op het SPIK. Dat betekent dat je daarmee zeer ruim boven de opheffingsnorm zit. Die opheffingsnorm die ligt ongeveer bij 100 leerlingen. Als je daaronder komt en dat 5 jaar lang, ja, dan moet je je echt zorgen gaan maken. Met een instroom dit jaar ook van 16 leerlingen, ja, 8 leergangen, 16 leerlingen, kom je vanuit het rekenen van de basisschool op 128 leerlingen. Dus daar zit je nog ruim boven een veilige marge. Laat onverlet dat, ja, de zorgen en de inspanningen die hier genoemd zijn, dat het wel goed is om daar ook serieus naar te kijken. En wat dat betreft zullen we als college ook niet op onze handen blijven zitten. Ja, dan een aantal andere opmerkingen. Binnen het welzijnsbeleid hebben we nadrukkelijk de leus, we doen het gewoon samen. We trekken samen op, samen met inwoners, samen met verenigingen, samen met partners. En in die lijn vind ik wel belangrijk om ook even rondom dus de vraag van de VLP, rondom de subsidies, even te memoreren. Die keuze van gewoon samen, in halverwege de vorige periode hebben we met elkaar nadrukkelijk de keuze gemaakt om van een algemene subsidieverordening met een integraal subsidiehuis over te stappen naar specifieke uitvoeringsregels gekoppeld aan beleidsdoelen. Ja, niet de subsidie is het doel, maar het maatschappelijk effect dat we willen bereiken samen met de buitenwereld is ons doel. Die doelen die stellen we samen op met partners tijdens de vaststelling van beleidsnota's. En als een beleidsnota vastgesteld is, voorbereid samen met de buitenwereld, daarna kijken we van wat is nu het effect wat we willen bereiken. En daar leiden we onze uitvoeringsregels rondom subsidies vanaf. Wanneer we nu weer zouden kiezen voor een generiek subsidiehuis te ontwikkelen, dan ja, kom je eigenlijk, om met de woorden van de Beelse Lijst te spreken, weer in een heel complex en ingewikkeld geheel. En we zouden u in elk geval willen ontraden om daarvoor te kiezen. Maar op dit moment deze ontwikkeling eerst eens te kijken van wat daar precies de effecten van gaan zijn. Daarnaast werd er nog gevraagd een aantal meer specifiek in te gaan op de mogelijkheden bij het onderwijs. Ja, de basisschool van Bezel heb ik net al aangehaald. Maatschappelijke stage. Ja, zoals u weet heeft de regering een aantal jaar geleden de maatschappelijke stage afgeschaft. Geen vergoeding meer beschikbaar gesteld. Gelukkig heeft het voortgezet onderwijs in de gemeente Bezel er wel voor gekozen om die maatschappelijke stage te blijven handhaven als onderdeel van hun onderwijscurriculum. En als gemeente proberen we waar dat nodig is ook te verbinden en mogelijkheden te schetsen om daarop in te spelen. Tijdens onze regelmatige netwerklunches zijn er bijvoorbeeld ook altijd een aantal stageplaatsen die ingevuld worden door leerlingen die de lunch verzorgen voor alle aanwezigen daar. En zo proberen we vaker te zoeken naar initiatieven die er zijn en als daar behoefte is aan stagiairs, dat we dat bruggetje even slaan met Broek In. Maar meestal is Broek In daar zelf wel heel goed tot in staat om die verbindingen te maken. Ja, en verder, er liggen inderdaad een aantal overleggen met Broek In. En u benoemde een aantal andere kansen die er liggen. Zoals we in de eerste termijn ook al hebben aangegeven, op dit moment ligt dat een stukje voorlopig in het punt, zoals collega Smolenaars ook al aanhaalde, in het onderzoek rondom die kredietwaardigheid. Dat maakt dat we eventjes een pas op de plaats maken rond het verder ontwikkelen van die kansen samen met Broekin richting de vakcolleges, hè, die er dadelijk naar de toekomst toe liggen. Maar zodra daar duidelijkheid over is, zullen we uiteraard ook volop daarover het overleg weer verder voeren met Broekin om daar de kansen te pakken die er liggen. Dan was er nog de vraag vanuit de Bezelse lijst, het concrete antwoord op de vraag van wat als mocht blijken dat reserves de open eindregelingen niet meer kunnen dekken. Ja, op dat moment is het eigenlijk net zoals andere posten in onze begroting. Als structurele uitgaven hoger worden dan de structurele inkomsten die we daarvoor geraamd hebben, ja, dan moeten er keuzes gemaakt worden. Zover is het op dit moment niet. We hebben in het verleden gezien dat met het dekken van die post, die reserve, we steeds erin geslaagd zijn om minimaal een sluitende jaarrekening te kunnen presenteren aan uw raad achteraf. En op die manier ook de posten hebben kunnen dekken voor die beleidsdoelen die we met elkaar hier afgesproken hebben. Dus op dit moment is het echt nog te vroeg om te zeggen van we hebben een structureel probleem. En worden op dit moment nog niet structureel geput uit die reserve voor de open eindregelingen. Ze voldoen nog. Op het moment dat daar echt knelpunten komen, dan komen we terug bij uw raad en zullen een andere discussie voeren. Maar anders willen we vooral het oppakken zoals we het nu met alle posten doen. Op het moment dat een post overschreden wordt, ja, dan wordt er bijgeraamd. En dan wordt er dekking binnen het grote geheel van de begroting gezocht. U doet ook nog een appel rondom die doorontwikkeling van WMO-taken om vooral oog te hebben voor onze burger. Ja, dat is me uit het hart gegrepen. Dat is uiteraard de insteek. Gewoon samen ook met die burger. En luisteren naar die burger wat er nodig is. Dus dat kan ik helemaal onderschrijven. Ten slotte de Partij van de Arbeid. U benoemt nog het risico van die koersrichting in de klankbordgroep. Ik denk goed om daar een beetje zorgen voor als u het overleg met uw achterban aangaat wellicht nog weg te kunnen nemen. De klankbordgroep is niet voor besluitvorming. Besluiten zullen ten alle tijde aan de volledige gemeenteraad kenbaar gemaakt worden. Dus gewoon dat we met een groep mensen die gedreven zijn, die gepassioneerd daarover willen spreken, met elkaar willen zoeken naar ja, hoe gaan we verder in dat sociaal domein, welke mogelijke voornemens zouden we kunnen bespreken met de raad in een groter gremium. En ook met die klankbordgroep worden bijvoorbeeld wel werkvergaderingen voor de gehele gemeenteraad voorbesproken. Maar niet in de zin dat er besluiten genomen worden. Die komen ten alle tijde terug in de gemeenteraad. En nog heel even kort rondom Olympiastoer, zoals wethouder Smolenaars aangaf. Ja, breedte sportontwikkeling. Afgelopen jaar hebben we helaas een editie gehad waarin de tijdspanne in de voorbereiding heel beperkt was. Olympiastoer is toen wel nog doorgegaan, ook met een succesvolle impuls rondom de samenwerking met de buurgemeente Brugge. Maar bij een langere voorbereidingstijd heb je ook de ruimte om met die buitenwereld, met de verenigingen te kijken van wat kunnen jullie in zo'n randprogramma, welke mogelijkheden liggen daarin. En die voorbereidingstijd, ja, die is er wel op het moment dat we vandaag weten of we daar wel of niet mee aan de slag kunnen gaan. En dan zullen we inderdaad ook breder kijken dat we de gemeente Bezel in beweging krijgen. En zo'n evenement is daar een aanjager voor, maar niet alleen maar een evenement rondom wielrennen. Daar kunnen ook andere activiteiten zoals loopsport een impuls van krijgen. Tot zover.
Ik kijk even naar u of u nog vragen heeft. Fractie van de VLP, meneer Heijnen.
Ja, voor wat betreft het onderwijsverhaal. Wat we nu gekregen hebben is eigenlijk het antwoord op zaken die we zelf genoemd hebben. Wat ik mis, en dat vind ik jammer, en dat baart me ook zorgen, is gewoon echt een andere onderwerpen. Een verdere toelichting, een specifiekere toelichting op de activiteiten die lopen op onderwijsgebied. Hè. Dus dat mis ik in het antwoord en dat zou ik dan toch wel graag willen hebben. Niet nu misschien, maar op een ander moment wel. En ik ga ervan uit dat het meer is als de drie dingen die wij zelf opgenoemd hebben. Dus dat wil ik gewoon even meegeven. Voor wat betreft het subsidiehuis hebben wij een onderhoud gehad hier een tijd geleden op het huis. Hebben we veel informatie gekregen. En moet ik me toch van het hart dat het subsidiehuis zoals het er nu is ontzettend moeilijk is om te volgen voor een raad. Het om een bedrag gaat wat vele honderden duizenden euro's bedraagt. En waarbij ook het verschil tussen directe en indirecte subsidies niet echt inzichtelijk is. Vandaar ook de oproep om gewoon terug te keren naar een duidelijk overzichtelijk raamwerk waarbinnen een raad beslissingen kan nemen. Even kijken. Ook het feit dat er tussentijds herzieningstermijnen zijn voor reguliere subsidies, dat loopt door. Wat we persoonlijk missen is een stuk evaluatie van die subsidies. Hoe gaat het in zijn werk? Wat doen we met nieuwe partijen die vragen om subsidies? En zeker als het substantiële subsidies zijn. Ook in het kader van de vergrijzing van onze gemeente. Ja, het zijn toch allemaal zaken waarvan wij zeggen van ja, de huidige subsidieregeling die we in de vorige periode met elkaar afgesproken hebben, is toch wellicht aan een herziening toe.
Wethouder, misschien kunt u dat nog proberen te duiden. Die herziening staat toch nadrukkelijk op de agenda?
Nou, dat is geen subsidieregeling in die zin, een subsidiewijze. En de wijze van subsidiëren, die hebben we met elkaar aangepast. Daarvan hebben we gezegd, we evalueren subsidies op het moment dat we inhoudelijke beleidsnota's ook evalueren. Dus als we met een sportvereniging een sportsubsidie vaststellen, dan hebben we bij onze sportnota gezegd, we vinden dat we door middel van sport bepaalde doelen kunnen bereiken. Dat meer inwoners in de gemeente Bezel gaan bewegen, dat meer inwoners op die manier ook bij een sportvereniging betrokken zijn en op zo'n manier maatschappelijk actief zijn. Dat is het doel wat je met elkaar uitspreekt in zo'n sportnota. Het middel wat je daarbij inzet is dat je verenigingen prikkelt als van ja, hoe meer leden je hebt, hoe meer subsidie dat je krijgt. Als je doet aan opleiding van je trainers, dan krijg je rondom trainerskosten een percentage vergoed middels subsidie. En op die manier proberen we eigenlijk met buiten zeg maar te ontwikkelen van die beleidsdoelen die wij hier belangrijk vinden om die vast te stellen, om daar werk van te maken. En als zo'n beleidsnota afgelopen is, op dat moment, na 4 of 8 jaar, afhankelijk van de looptijd van zo'n nota, dan kun je ook met elkaar evalueren op inhoud. Zijn die beleidsdoelen die we met elkaar gesteld hebben, zijn die behaald? En wat is dan de bijdrage van de subsidie daarin? Ja, dat is vaak een onderdeel wat daarin meeweegt, maar vaak niet het enige onderdeel waarop je die harde afmeting en die harde afrekening per se kunt maken. Dus dat wil ik u wel nog graag meegeven, dat de koers is waar we voor kiezen. Echt op inhoud kijken van wat kunnen we ermee bereiken, welke beleidsdoelen willen we bereiken, door die vast te stellen en daar een subsidie van af te leiden. Dat is de werkwijze zoals we met elkaar hebben afgesproken dat we daarvoor willen gaan.
Ik hoorde de VLP ook zeggen, het gevaar van een complex systeem ligt op de loer. Kunt u dat nog duiden? Is het dan complex?
Nee, volgens mij is het in die zin niet complex, dat gewoon heel duidelijk is van welke doelen hebben we met elkaar en hoe gaat een vereniging daar invulling aan geven en kan een vereniging daarop inspelen. En daarnaast zijn er een aantal aanvullende subsidies rondom het initiëren van nieuwe activiteiten. Ja, er is een aparte subsidie waar verenigingen eenmalig of twee keer per twee op één volgende jaren gebruik van kunnen maken en op die manier een impuls aan activiteiten kunnen geven. Dus ja, is dat onoverzichtelijk? Misschien voor ons hier binnen dan wel. Dan moeten we daar nog een keer goed met elkaar het gesprek over voeren. Maar voor buiten, waar we het eigenlijk voor doen, is dit wel helder dat ze kunnen zien van subsidies vallen binnen een generiek doel uit zo'n beleidsdoelstelling. Of we vragen subsidie aan voor een specifiek vernieuwende activiteit, waar dan ook middelen voor zijn binnen de regelingen.
Meneer Heijne.
Ja, nou, Ik vrees dat de wethouder nu in een soort cirkeltje rond het draaien is. Ik snap wat hij zegt, ik snap ook waarom hij het zegt, maar voor ons als VLP is het subsidieverhaal gaat verder als alleen maar sportverenigingen. Het gaat ook over een biep, het gaat ook over een mevrouw die de eerste termijn hier haar verhaal vertelde van een subsidieregeling die afgeschaft wordt. Allemaal dat soort motoren die we eigenlijk kunnen gebruiken, hè, op heel veel aparte vlakken, het woord subsidie, het kan materieel en immaterieel zijn. Ja, het gaat verder als alleen maar die sportvereniging. En om dat beeld gewoon heel zuiver te krijgen, moeten we een stuk hebben waar we als raad gewoon iets mee kunnen, waar gewoon duidelijkheid geschapen wordt over het instrument subsidieverstrekking.
Wethouders, gaat het breder dan?
Ja, er werd nu een opmerking geplaatst over de mevrouw die ingesproken heeft, maar dat is geen subsidieregeling in de zin van een regeling. Er is een bijdrage verstrekt aan de activiteiten van de vrouwenadviescommissie en dat was ongeveer een bedrag van 1500 euro waar het over ging.
Het gaat per beleidsnota die je vaststelt, en ik noem sport nu als voorbeeld, maar hetzelfde is met de muziekverenigingen waar we rondom de cultuurnota een ambitie hebben en iets neerleggen. Het gaat om ouderen waarin we in het WMO-beleidsplan een ambitie hebben en die neerleggen en vastleggen. Dus het is rondom die inhoudelijke thema's waar die vereniging zich het meest aan gecommitteerd voelt, dat je daar je echt gerichte subsidie in vaststelt.
Oké, laten we dan nog één bommetje vallen. Dan gaat het even over de evaluatie van de diverse regelingen. Ik heb begrepen uit het overleg wat ik hier op het huis heb gehad, dat in de afgelopen periode 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 regelingen herzien zijn geworden of herzien gaan worden. U memoreert een evaluatie, het kijken van hoe die regelingen gelopen hebben. Ik heb die evaluatie niet gezien. Ik kan dus ook niet beoordelen of die regelingen überhaupt goed zijn geweest, nog bestaansrecht hebben. Allemaal dat soort zaken. Dus die discussie die gaat verder als alleen maar het verhaal wat u nu noemt. Dus ik snap wat u vertelt. Wij zijn een andere mening toegedaan en we dienen daar een motie voor in.
Ja, de vraag is of we de systematiek zoals we die met elkaar afgesproken hebben al een oprechte kans hebben gegeven. In de zin dat we nog niet een beleidsnota hebben doorlopen vanaf de nieuwe systematiek die we met elkaar vastgesteld hebben. Omdat je zo'n subsidieafspraak meerjarig met elkaar vastlegt. Dus ook pas over een meerjarige tijd kunt evalueren met elkaar of het effect wat we beogen daarmee ook bereikt wordt. Dus ik vind het jammer dat, mocht u die motie indienen en doorzetten, dat we daar wel een stukje korte termijn afwegingen maken ten opzichte van het kijken naar een lange termijn met een stukje visie.
Voldoende, meneer Heijnen, nog anderen naar aanleiding van deze discussie? Meneer Roelofs en meneer Holman. Meneer Roelofs.
Dank u wel, voorzitter. Ja, even voor mijn verduidelijking, even richting de wethouder. We hebben al aangekaart dat de leefbaarheid onder druk staat in toch maar de kernen. En even dan toch maar het simpele voorbeeld, dat is niets makkelijks, met een voorbeeld te praten, het kerkdorp Bezel. Een aantal verenigingen hebben moeite financieel überhaupt al te kunnen functioneren vanwege een behoorlijk schrijnend tekort aan leden die steeds meer gaat plaatsvinden. Als u dan zegt dat de systematiek bijvoorbeeld bij een sportvereniging zo is, want dat hebt u benoemd, hè, dat is ook voor mij dan te snappen, dat u zegt, ja, als je dus een sportactiviteit hebt en je kunt zo'n vereniging stimuleren vanwege een subsidiebedrag per lid, dan is het juist interessant, want dan krijg je een hoger bedrag. Nou, als je dan al in een laag segment zit en je al alle moeite moet doen om überhaupt leden binnen te krijgen en je ook eens een keer dus duidelijk minder subsidie krijgt van de gemeente, ja, dan is de nekslag al daar. Dus denk ik, ja, en ik snap dat u zegt, ik wil voor de lange termijn juist kiezen, maar ja, dan is het al verdronken. Dus is het dan in dat licht handig om mee te gaan richting wat de VLP voorstelt om een herziening? Of zegt u, ik heb er wat anders voor in het vat en daar zijn ook andere oplossingen voor?
Nee, wat u nu aangeeft is heel duidelijk een stukje maatschappelijk doel. Het belang van een vitale vereniging blijven. Hè? Dus zo'n vereniging wil je bijvoorbeeld stimuleren door breder te kijken dan zijn huidige traditionele verenigingsaanbod. Dat hij bijvoorbeeld daarmee uiteindelijk ook meer leden kan werven, hè? Kan binnenhalen. Dus je zou bijvoorbeeld een stimulans kunnen opnemen dat verenigingen die werk maken van een bredere doelgroep bedienen, dat ze daar extra middelen voor kunnen krijgen op het moment dat ze zoiets nieuws willen opzetten. Het ontwikkelen van nieuw aanbod is al iets wat nu in de subsidieverrijking, sociale verrijking, in die subsidieregeling, kunnen verenigingen daar al een beroep op doen om zo'n initiatieven te gaan ontplooien. En uw oproep om juist dat maatschappelijk doel van het sterke vereniging blijven in een krimpdorp, dat is een maatschappelijk doel wat u nadrukkelijk kunt agenderen bij een beleidsnota die we vaststellen. En dan houden we daar ook rekening mee in de uitvoeringsregel die daaruit voortkomt. En als u dat tussentijds agendeert, dan kunnen we ook, hebben we nu de flexibiliteit om daar tussentijds ook die uitvoeringsregel op aan te passen.
De fractie van de Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik kreeg de behoefte om toch de vraag van de VLP aan te vullen, omdat u het waarschijnlijk met elkaar eens bent. De portefeuillehouder geeft aan dat subsidies in het licht gesteld moeten worden van de doelen die je als gemeente wil bereiken. De strategische visie en de doelen. Hij doet dat per beleidsnota. En dat geeft hij aan. Hè. Dus als ik het over sport heb, dan doe ik het dat. En als ik het over iets anders heb, doe ik het bij iets anders. Nou, als je dat opschrijft in een subsidiebeleidsnota, hoe je subsidiebeleid vormgeeft, dan heb je geformuleerd hoe je subsidies wil geven. Een tweede aspect, en dat wou ik wel aanvullend meegeven, is dat er in de Raad natuurlijk wel altijd behoefte is om te weten hoeveel geld gaat er nou eigenlijk in. Wat zijn uw doelen? Als u uw doelen vertaalt naar geld, ja, hoeveel geld gaan we dan uitgeven in subsidies? Is dat dit jaar een ton? U noemde tonnen. Is er hier één raadslid dat weet exact tot op de euro hoeveel subsidies wij uitgeven? Nou, ik niet. Oké. Okay. Heeft u het beter gelezen als ik, meneer Heijn? Dank u. Is dat volledig? Zijn er alle projectsubsidies bij? Nou, dat is precies wat ik bedoel, meneer Heijnen. Er is geen totaal overzicht van datgene wat er omgaat in subsidieland. Dus je kunt wel een onderwerp eruit lichten en zeggen van, nou, dat is dat en dat is keurig beschreven. Maar hoeveel wij als gemeenschap in zijn totaliteit meegeven aan subsidies, dat weten we niet. Dus dat zijn twee aspecten van dezelfde vraag. Althans, ik vul hem zo aan, laat ik het zo zeggen. De informatievraag. En de visievraag. Ik ben het helemaal volledig met u eens hoor, over dat de subsidies in het licht gesteld moeten worden van wat je beleidsmatig en wil bereiken. En ik denk dat iedereen dat wel met elkaar eens is.
Oké. Dan gaan we naar de derde portefeuille. Wethouder Reinders.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst zeg maar, van de VLP uit de opmerkingen en vragen over duurzame energie, groene vogel en de jeugd. Misschien wel goed om hier even te verduidelijken wat wij met de provincie samen willen gaan doen. U bent wellicht bekend met het feit dat Nederland in zijn totaliteit en dus ook de provincie Limburg een opgave heeft om een bepaalde hoeveelheid windenergie te gaan realiseren. Nou, in dit kader is dit project ook bedacht. Dat wij, ondanks dat we denken we zitten onder invloed van Natura 2000, dat waarschijnlijk de mogelijkheden vrij beperkt zullen zijn in ons gemeentelijk grondgebied, willen wij toch meewerken aan dit hele project om te kijken welke vormen van alternatieve energieopwerking of winning, zeg maar, wij eventueel in theorie in ons grondgebied zouden kunnen toepassen. Daar moet u aan denken. En dat staat dus volkomen los van het project De Groene Vogel, dus het heeft niets te maken met verduurzaming van woningen en dat soort zaken. Het is niet meer en minder als een inventarisatie naar potentie of er mogelijkheden zijn. Mochten er mogelijkheden zijn, dan moeten we ons vervolgens uiteraard buigen over de vraag of we dat ook willen. Dat is even ter verduidelijking. Dan de Groene Vogel vroeg u in stand van zaken. Nou, ik kan u melden dat de Groene Vogel in die zin een succesvol project lijkt te worden. Wij hebben 300 aanvragen gehad, dat heb ik eerder al gemeld. We hadden daar een achterstand, maar met enige hulp van buitenaf hebben we die achterstand kunnen wegwerken. Ondertussen heeft dat geleid uiteindelijk tot minimaal al, en ik denk dat de laatste stand iets hoger is, maar daar ben ik niet van op hoogte, tot een 40-tal concrete offerte aanvragen, waarbij nu bedrijven bezig zijn om die offertes in te vullen. En de stand van zaken van hoeveel offertes uiteindelijk ook tot een concrete opdracht leiden, die is mij nog niet bekend. Ik heb echter wel de projectleider gevraagd om binnenkort, net als ook de regionale energiealliantie, waar ik heel kort iets over gezegd heb, om begin volgend jaar een keer ook iets voor u als raad te organiseren. Want ik denk dat u daar prijs op stelt om de concrete zaken, wat zijn we nou allemaal aan het doen, om weer meer inzicht te krijgen hierover. Dus dat is mijn voorstel om dat dan ook te doen. En een soort belofte dus van mijn kant. Dan heeft u nog iets gezegd over jeugd. Nou, jeugd is natuurlijk heel belangrijk, want ja, als je jong geleerd is oud gedaan, dan ben ik volledig met u eens. Ik mag u er wel op wijzen dat wij onder andere een kinderraadsvergadering een tijd geleden hebben gehad, waar kinderen, in mijn bijzijn onder andere, maar waren meer mensen bij, hele leuke ideeën over duurzaamheid en met energie omgaan hebben gepresenteerd. Er waren bijvoorbeeld ideeën bij als van, joh, waarom vang je de bliksem niet op? En dan heb je toch een boel energie en dan hoef je verder niks meer te doen. Nou, dat soort schitterende ideeën, daar hadden ze ook nog knutselwerk bij verricht. Ik vond het een hele prettige middag. En dat wil maar aangeven dat dus heel degelijk ook de scholen bezig zijn op dit moment met een programma waar duurzaamheid en energiebewustzijn een rol in heeft. Ik wil u ook nog wijzen op het feit dat 17 november aanstaande de kinderen van het SPIK, en daar zijn de ouders van die kinderen ook bij uitgenodigd, en ik mag daar ook een woordje over duurzaamheid van onze gemeente over vertellen, daar de toekomstbeelden van kinderen gaan uitwisselen. Dus dat zijn een aantal voorbeelden waar wij dus ook in samenwerking met scholen al bezig zijn. Ik denk een beetje de gewenste richting die u mogelijk in een motie gaat indienen, maar die heb ik nog niet gezien. Dan het project blijvend voorzien. Nou, daar kan ik gewoon heel simpel in toezeggen, want ik heb daar een termijn in de eerste antwoord van 2-3 maanden genoemd. En die 2-3 maanden zijn uiteraard niet bedoeld om het selecteren van een bureau. Nou, als het goed is, dan hopen wij volgende week ongeveer dat bureau bekend te hebben. Maar die 2-3 maanden zijn benoemd dus om concreet die eerste fase die wij nu genoemd hebben, van wat hebben we allemaal op dit moment. Om dat gewoon echt in beeld te hebben, dat kan ik gewoon toezeggen, dat moet klaar zijn dan. En dat willen we dan gaan doen en dat is dan de opknipping ook we gedaan hebben, omdat wij denken dat met de stakeholders, om zo te zeggen, alle maatschappelijke geledingen die belang hebben in de toekomst, dat er goede voorzieningen zijn, geholpen kunnen worden in hun beeldvorming ook voor zichzelf. Hè, want daar willen we uitgebreid mee aan de slag. We willen er echt een participatietraject van maken, zodat zeg maar, ook zij beslaagd en eisen in hun gedachten kunnen komen en ook een stukje zeg maar, gereedschap hebben waar wij zelf ook behoefte aan hebben. Dus dat is daarachter. De achterliggende gedachte. Dus een toezegging dat gewoon het eerste kwartaal, dan moet dat bekend zijn, die inventarisatie. Daarnaast richting het PvdA zou ik dan nog willen zeggen, we hebben denk ik al in de werkvergadering daar aan leiding van uw reactie van de raad toen al reeds gezegd als college dat op voorhand dit geen bezuinigingsoperatie is, maar dat uiteraard natuurlijk als je slim opereert daar mogelijk wel financiële uitkomsten aan verbonden kunnen zijn. Maar het is dus op voorhand geen financiële of bezuinigingsoperatie. Dus ter geruststelling wil ik dat nog een keer vermelden. Dan de bibliotheek, door sommigen aangehaald en ook de VLP heeft ook eerder, uiteraard ook in een goede bijeenkomst, denk ik, waar u aanwezig was, al gezegd, toen geen verdere bezuinigingen. Nou, bij het voorstel wat ik binnenkort hoop een keer richting uw raad te presenteren, zal zeker geen sprake zijn van verdere bezuinigingen, dus waarschijnlijk een geruststelling. Maar mogelijk in tegenstelling daarvoor iets anders. En mogelijk moet er iets bij. Alleen, ik heb u al aangegeven dat met name de uitspraak van de rechter nog niet bekend is. Dat die wel nu, als het goed is, echt eind november verwacht gaat worden. En tegelijkertijd gaan wij morgen, en dat heb ik u ook in de eerste beantwoording al verteld, is gaan wij morgen ons buigen over de begroting die zeg maar de bibliotheekbestuur en de directie morgen aan ons gaat presenteren. En mogelijk leiden daar andere zaken uit, maar daar kan ik dus heel concreet op dit moment nog niets over zeggen, omdat ik de getallen nog niet allemaal ken. Maar dus van bezuinigingen zal zeker geen sprake zijn en bezuinigingen kan die organisatie ook gewoon niet meer hebben, want dan hebben we geen bibliotheek meer over. Volgens mij is dat een heel helder en duidelijk antwoord. En dan kijk ik even, voorzitter, want volgens mij waren dat dan de puntjes die onder mijn... Ja, misschien nog heel kort dan over zwerfafval, want groen is door mijn collega de heer Smolenaars beantwoord. Nou, zwerfafval, daar heb ik u de vorige keer van gezegd, wij ruimen immers in de woonwijken geen zwerfafval meer op. En er is nog door de beleidsmedewerker, want ik had u toegezegd dat wij regelmatig door de buitendienst zouden laten controleren of er sprake was van nou toenemende vervuiling. Nou, het beeldbestek of de beeldkwaliteit, die wordt gemonitord. En ik heb pas naar aan de heer Lommersen gevraagd, dat vorige week, hoe staat het er nu voor? En nou, de buitenmedewerkers en diegenen die dat in de gaten houden, zijn er van op dit moment van mening dat er geen verslechtering, drastische verslechtering plaatsvindt in dat kwaliteitsbeeld. Dus dat zijn de conclusies die wij nu hebben gehad. Dan denk ik, voorzitter, dat dat echt de zaken waren die ik moest beantwoorden.
Dat klopt, als ik mijn lijstje kijk, maar misschien dat uw antwoord ook weer vragen oproept. En er was ook nog een vraag van de PvdA aan het CDA over de bibliotheek. Dus misschien dat die ook meteen... Ja, ja, daar kom ik nog op terug, maar deze was toevallig nu gelinkt. Maar u hebt nog vragen aan de wethouder? Nee.
Nee, een van onze vragen is nog niet beantwoord geworden. Over het duidelijke loket voor
de evenementen. Ja, dat klopt.
Nou, we hebben het eerder een keer gehad ook over een bedrijf contactfunctionaris. Hè? En... ja, de vraag is natuurlijk of onze gemeente, de omvang van onze gemeente en het aantal evenementen in aparte functionaris, of die nodig is. Op heel veel plekken is het contact met verenigingen die een evenement willen houden, is verdeeld. Zowel bij recreatie als en toerisme, voor horeca, et cetera. En het komt allemaal bij elkaar met een aanvraag beneden bij de klantenbalie. En die aanvraag die wordt verder, als het nodig is, de organisatie ingeleid. Er zijn ook afspraken over gemaakt. Dus ik denk dat een echt loket, zoals we ook toen een keer de discussie gehad hebben over een bedrijfcontactfunctionaris, fysiek inrichten, dat moet je niet doen. Maar ik denk wel dat het goed is dat als iemand iets organiseert, dat hij weet waar hij terecht moet. En dat is misschien wat er misschien aan schort of waar u geluiden over hoort. Maar vooralsnog zou ik niet denken aan een informatieplaatsuitbreiding. Maar meer zeg maar misschien wat adequater en meer afstemming binnen het huis. Dat zou misschien leiden tot wat minder problemen voor de aanvragers.
Ik kijk nog even naar de fractie van de VLP of dat antwoord nog vragen oproept. En of er nog andere vragen uit die betoog niet beantwoord waren. Dat is niet het geval. Ik kijk even, CDA, zijn er vragen niet beantwoord die u had gesteld? Beste lijst, welke vraag is niet beantwoord?
Nou, ik wou het even omdraaien. U hebt aangegeven aan de andere portefeuillehouders of zij vragen hadden over het betoog. Van uzelf hebt u dat niet gedaan. Ik weet niet of u dat bent vergeten.
Ja, ik zei toen ik bij Wethouders
ja,
Molenaar
precies.
Dan zei ik als iemand nog vragen heeft over mijn betoog, no. Kan dat ook gelijk. Maar
er is een buurtje nog gemompeld misschien.
Heeft er nog iemand vragen aan de burgemeester?
Ja. Dank u, Loco.
Ik ben in en al oor.
Even naar u zelf dan. U gaf aan, we moeten naar de omslag van de andere overheid. Dat snappen wij, dat is de koers. Het kan er toch bij ons niet in dat wij zeggen, ja, met die samenleving moeten we juist naar buiten bijdragen. Ja, maar ik vind dat u eindelijk te zwart-wit kijkt naar het fenomeen wat wij hebben aangedragen, of dat wij wellicht, of het misschien een mineure kwalificatie is, dat weet ik niet. Wij hebben aangegeven, wellicht zijn wij een hele goede beheergemeente. Er is helemaal niks mis mee, dat moet je misschien op handen dragen, want zo kun je het ook bekijken. En dan kun je best heel veel ambities hebben, en ook dat zouden heel goed strategische ambities kunnen zijn. Nou, als je dan zegt, ja, ik wil mijn toekomstvisie opvijzelen, dan denk ik bij mezelf, ja, daarvoor ga ik naar buiten toe en ik ga luisteren. Dat vind ik allemaal leuk, lief en aardig. Maar wat moet het toevoegen aan het fenomeen, of je nou zegt, stel, ik maak een keuze, ik ben een beheergemeente. Wat maakt dat dan anders? Dat vraag ik mij af. Dus eigenlijk denk ik bij mezelf, ik weet het niet zo. En ten tweede, dat is mijn interpretatie namens de Beeldse lijst. U zegt, ik heb een heel hoog strategisch ambitieniveau over dat wij juist die omslag naar die andere overheid moeten gaan maken. Dat begrijp ik wel, maar er zijn flinke stappen voor nodig. En de vraag is allemaal, want u zegt, de hele organisatie als gemeente moet anders gaan denken en moet anders gaan handelen en moet naar buiten toe en noem maar op. Nou, ik moet het eerst nog maar zien voordat we zover zijn met z'n allen. Dus ik denk, voor zover wij dan zijn, ja, dan hebben we 2030 al bereikt, wat eigenlijk de koers was voor de toekomstvisie die we nu hebben. Nou, laten we halverwege dan maar eens gaan kijken waar we staan. Dus ik ben nog niet overtuigd dat hetgeen wat u allemaal wilt, of dat de ambitie is die anderen doet. U zegt, ja, anders doet u heel veel andere dingen tekort. Ik vraag misschien, ja, soms is te veel willen en de lat te hoog leggen op heel veel andere dingen, dan misschien ook een keuze. En daarom hebben wij als Beeldse lijst ook opgeroepen, laten we daar eens een keer met alle fracties onderling eens een keer een goed gesprek over hebben. En kom dan terug naar die visie. En ik heb van andere fracties nog niet concreet een standpunt gehoord hoe zij erover denken. Dus wat mij betreft, zou ik de beste knuppel in het hoendak willen gooien. U mag het nu zeggen, of u zegt, nou weet je wat, ik parkeer dat. En de komende keer op een apart agendastuk op terug. Dat is aan u als fractie om daarover te beslissen.
Maar voordat de fracties wat zeggen, mag ik natuurlijk ook wat zeggen. Kijk, het wordt natuurlijk een beetje een semantische discussie. Ik denk dat de toekomstvisie in 2009 met naar beste eer en geweten is opgesteld. Dat die ook toen helemaal scherp was en gold. En ik vind dat er gewoon de afgelopen 7 jaar heel veel dingen gebeurd zijn. En een scherpe en to the point geformuleerde toekomstvisie heeft u als raad ook nodig om het college ook bij de les te houden of we de dingen doen die passen bij de visie die we hebben. En de huidige visie is niet scherp genoeg op een aantal punten, met name waar het gaat om participatie en de omslag andere overheid. We hoeven daar geen groot traject van te maken, maar moeten wel scherp blijven. U moet ook het college scherp kunnen houden op de visie en op de richting. En als we dan, ik heb vandaag nog eens het kompas voor de toekomst echt gelezen. Als ik hem nu lees, met de bril van nu, zijn een aantal dingen gewoon verouderd. En voelen mensen die ook anders. Dus ik blijf ervoor pleiten om de documenten die een richtsnoer voor ons zijn, en die ook heel belangrijk zijn voor uw sturing, dat we die zo scherp mogelijk neerzetten. En of we een beheergemeente zijn of niet, ik heb met het woord beheergemeente zelf niet zoveel, want ik heb het gevoel dat wij hier, en u ook, ontzettend hard aan trekken om deze gemeente blijvend goed neer te zetten. Maar dat is een semantische discussie. En natuurlijk zijn we een gemeente die naar aard en omvang handelt. We hebben een bepaald aantal uitdagingen, maar we zijn geen grote stad met andere uitdagingen. Maar voor dat wat wij op ons bordje hebben, ik voel me niet als een burgemeester van een beheergemeente, laat ik het zo zeggen. Ik zie juist dat we ontzettend veel aan de weg timmeren op heel veel dossiers. En dat doet u als raad ook. U heeft in leerlijn participatie, waar u zelf ook zit te stoeien met die vraagstukken. En daar zit voor mij echt de kern. Het is niet eens de keuze of we dat moeten willen, maar volgens mij kunnen we niet anders. Want als jij burgers op een vlak van een WMO heel veel dingen daar teruglegt en vraagt aan heel veel appel doet aan mensen om dingen met elkaar zelf op te pakken, dan wordt die burger toch helemaal gek als je aan de andere kant een overheid heeft die alles rigide voor hem of haar bepaalt. Dus die overheid zal zich echt moeten kantelen en zal ook dat samen wat je in de WMO hebt ook op andere domeinen moeten gaan doen. Anders ben je gewoon niet geloofwaardig. Dus het is geen vraag of we dat doen, maar hoe we dat gaan doen en hoe goed we dat met elkaar gaan doen. En daar kan ik me eigenlijk heel erg goed bij uw woorden aansluiten van doe de dingen op een goede manier. Ja, dus wat dat betreft ligt het misschien niet zo heel erg uit elkaar, maar was ik wat op het verkeerde been gezet door uw term beheergemeente, die mij persoonlijk en het college als geheel iets te rustgevend is. Ja.
Kijk, en daar verschillen we dus juist van mening, want ik zeg juist, dat is het juist helemaal niet. We doen heel veel goede dingen en wij bruisen van ambities, maar wij hoeven niet meer nieuwe wijken, wij hoeven niet meer nieuwe wegen. Kortom, daar gaat het om. En ons hele proces van participatie en het omvang, daar zijn we vol in bezig. Maar wij zeggen, dat is een kwestie van doorontwikkeling. Dat is niet nieuw iets, dat is doorontwikkelen. En dat doen we ook met de omslag andere overheid in ons achterhoofd.
Dat klopt, maar het woord participatie staat in de toekomstvisie die er nu niet is, nog niet één
keer
genoemd.
Maar we hebben het over levende gemeenschappen, ideale, onderscheidende gemeenschappen, duurzaam. Alles wat we willen, doen we daar. Dus ik wil ook niet vangen in definities, maar nut en noodzaak denk ik wel eens van, ja, zitten we weer met een toekomstvisie? We willen nog een aantal dingen gewoon geregeld hebben. We hebben nog de handen vol aan heel veel andere zaken.
Goed, we blijven een beetje draaien in de kring. We hebben het in ieder geval uitgesproken naar elkaar toe en ik denk dat dat voldoende is. Zijn er nog andere vragen naar aanleiding van de portefeuille?
Nou, er wordt gevraagd wat de andere partijen ervan vinden. Dus wat dat betreft onderschrijf ik uw mening dat wij toch even moeten kijken naar die herijking. We hebben een aantal keren in ons betoog gememoreerd aan de gewijzigde wereld waarin we leven en alles wat er veranderd is. En ik denk dat dit wel gewoon noodzaak is om gewoon even een pas op de plaats te maken, even te kijken waar we staan en wat er echt veranderd is en waar we misschien iets anders voor in de plaats moeten gaan doen.
Andere fracties daarover in de bezenlijst vraagt het nadrukkelijk aan u. Meneer Holman steekt zo heel, die wil heel graag. En meneer Kremers is nog na aan denken, geloof ik. Dus ik moet even andere volgorde. Ja, nee. Meneer Van Tegelen, wilt u het nou ook al over gaan nemen? Ja, meneer Holman.
Ja, misschien zijn we wel een progressieve beheergemeente. Hè? Dat is een hele aardige misschien. Dat moet je wel zijn als oppositiepartij, geloof ik. Hè? Nee, ik laat me niet zo makkelijk van de... Ja, dat snap ik. Nee, voorzitter, wij steunen van ganser harte uw lijn om te komen tot een goede vastlegging van onze strategische visie. En het beleid wat wij in de, niet de komende jaren, maar in de komende decennia willen gaan uitvoeren. Dat houvast is inderdaad nodig. Anders blijf je ook semantische discussies met elkaar voeren. Dat vind ik jammer. Ik wil er wel voor pleiten dat we dat dan gewoon anders samen doen. En niet, en niet uiteraard dat er opeens een visiestuk ligt van het college. Want dat zou dan de hele verkeerde weg zijn.
Meneer Kremers.
Ja, dat is eigenlijk ook een beetje de richting waar ik heen. Het gaat was, ik steun het stukje wat de bezenlijst zegt. We moeten niet nu al gelijk een stuk op tafel hebben liggen waar dan alleen nog hier een discussie over is. En dan is het links of rechtsom. Het lijkt me beter om een tussenstapje te maken, te kijken waar met z'n allen welke richtingen, wat we niet goed vinden in de huidige toekomstvisie, dat je daar rekening mee kunt houden met het opstellen ervan. Dus wellicht dat daar wat gevonden kan worden.
Ik zie dat als een appel om in het proces als raad ook betrokken te zijn. Ja? En zo gaan we hem opschrijven en zo gaan we hem uitvoeren. Zijn er nog andere vragen naar aanleiding van de portefeuille van de burgemeester? Want dat wilde ik natuurlijk niet helemaal niet overslaan, meneer Roelofs. Dan zijn er nog een aantal vragen, voordat ik naar de moties en amendementen ga, zijn er nog een aantal vragen van u aan elkaar gesteld. En ik heb die wat door elkaar staan, dus ik doe die in willekeurige volgorde. De Partij van de Arbeid vroeg aan het CDA nadrukkelijk iets over de bibliotheek. CDA.
Ja, kan ik dan gewoon even alle vragen die ik op Netflix heb ineens doen, of moeten we wachten per vraag? Zeg maar wat u...
Nou, doe het maar even per vraag. Okay. Dan blijft het een beetje overzichtelijk.
Nee, in zaken de BIEB gaf de PvdA aan of wij ook vonden dat het ad hoc beleid was. Dus dat er geen alleen beleid werd gemaakt omdat er nu tekorten waren. We vinden dat ad hoc beleid wat te ver gaan. Deze ontslagprocedure is een incident en is niet structureel. En die combinatie met die taalachterstand hebben wij juist gezocht omdat je dan kaderstellend bezig was. En in de vorige situatie toen u vroeg voor die toelagen lag er eigenlijk geen beleid aan ten grondslag. En dat zou met de taalachterstand dan wel zijn. Dus dat is de nuance die ik daarin aan wil brengen.
Ja, mijn vraag was heel concreet. Want ik proef zoveel uitstel in afwachting van die ontslagprocedure dat het afgehandeld is. En volgens mij moet je gewoon beleid maken wat je wil met elkaar, met de bibliotheek samen en met de raad samen. En loopt daar parallel aan een ontslagprocedure met medewerkers. Maar ja, het een heeft niks te maken met het beleid van het ander. En ik vroeg of u die lijn kon ondersteunen.
Ik snap wat u wilt zeggen, maar het lijkt me ook niet verstandig om nu beleid te gaan maken waaruit dan over 3 weken of 2 maanden blijkt dat het beleid niet voldoende zou zijn omdat het bedrag anders uitvalt. Het is toch een korte termijn waarop dat bedrag bekend mag zijn. Dan lijkt me dat beter om dat dan mee te nemen.
Dat is gewoon een incidentele last, lijkt mij. Maar dan gaan we techniek doen en moeten we nu, denk ik, inderdaad niet.
U hebt een antwoord gekregen van meneer Kremers en daar zult u het dan mee moeten doen, denk ik.
U lijkt die rechter wel voor...
Sorry, nee, die kijk ik nooit. Zegt hij dat? Oké.
Okay. Dit was mijn oordeel en dan moet u het mij doen.
Oh, god. Ik neem gelijk mijn woorden terug. Maar dit punt is wel ten einde.
Ik zou beter de eerste formulering kiezen.
Dan vroeg het CDA nog aan u wat u vindt, geachte raad, van het gedifferentieerd belastingtarief. En ja, het onderzoek. En van 0 op de meter of dat een harde eis moet zijn. Hebt u daar al over na kunnen denken? VLP.
Ja. Voor ons mag het onderzoek wat betreft het... wat betreft de toeristenbelasting gewoon plaatsvinden. Hè? Dit is een onderzoek. En wat betreft dat 0 op de meter verhaal, is het voor ons gewoon van belang dat die woningen daar gebouwd worden. En dat 0 op de meter is geen harde eis voor wat ons betreft. Dat hebben we ook al een keer in een eerdere vergadering gezegd.
De businesslijst?
Ja, ik kan op dit moment namens de fractie niet echt de gevolgen overzien van wat een onderzoek dadelijk moet opleveren met betrekking tot gedifferentieerd toeristenbelasting. Want meestal wekt dat weer bepaalde verwachtingen, onderzoek alleen al. Dus wij zijn er eigenlijk helemaal geen voorstander van. We weten niet waar het toe moet leiden. En we hebben zelf al aangegeven dat juist het ons niet uitmaakt of het linksom of rechtsom is. De woningbehoefte voor de doelgroep moet ingevuld worden. En als dat niet kan met een bepaalde prijs, dan moet 0 op de meter er vanaf. Klaar. We willen gewoon de doelgroep moet huisvesting krijgen. En dan is duurzaam mooi. Maar dat is natuurlijk een andere discussie. Want wij hebben als deelnemer in de werkgroep van het Pool met name gesproken over duurzame energie. Ik snap natuurlijk wel dat de schoen een beetje wringt als je een landelijke opdracht krijgt. Dus ook nu regionaal vertaald door de provincie in een stuk opneming van een stuk duurzame energie in je woning voorraad uiteindelijk, moet je natuurlijk wel daaraan kunnen voldoen. Maar daar zitten we ook al in een discrepantie, dat als blijkt dat 80% van de energie wordt opgebruikt door bedrijven, dan zou je moeten zeggen, dan moeten die bedrijven daar maar aan voldoen, dan hoeven die paar woningen die weinig gaan bouwen daar niet aan te voldoen. Waarheid niet, dat die bedrijven niet zo erg geprikkeld zijn om die energie terug te dringen, want die zitten in een heel laag tarief van hun energie. Dus dan vraag ik mij af hoe wij straks als regio die doelstelling moeten halen. Dus het is eigenlijk best wel complex om daar eventjes voor op te vinden. Maar je kunt ook straks best verdedigen als je nu voor een heel beperkt aantal woningen het niet doet. Ja, dan zal het hem heus niet inliggen over het feit of we daar nou wel of niet dan onze zeg maar opgelegde lat van de energie zullen halen. Dus vandaar denk ik van, dat zal wel loslopen.
De fractie van de Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Ja, met betrekking tot het gedifferentieerd tarief hebben we eigenlijk geen echte uitgesproken mening nog. Maar dat zegt iets. Namelijk dat we de voor- en nadelen niet goed op het vizier hebben. Ik denk dat ik zou dat toch eigenlijk graag eerst hebben voor ik zelfs een onderzoek naar zou willen doen. Ik heb geen bezwaar tegen een onderzoek, maar een gedifferentieerd tarief. Wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen? Wie
ja, dat moet uit zo'n onderzoek komen natuurlijk. Hè?
Ja, even als toelichting. Voor 2017 staat er een verhoging op de agenda van de toeristenbelasting. Ja, dus nu een verhoging gewoon sect.
Maar of het gaat gedifferentieerd worden naar verschillende doelgroepen. Ik kan de consequenties zo niet 1, 2, 3 overzien, ook in de fractie niet. Dus we zouden daar toch eerst graag wat meer informatie over willen hebben voor we daar een wel eens niet een spel met elkaar gaan maken. Ik zou dat zonde vinden namelijk op het onderwerp. Het nul op de meter verhaal, ja, ik kreeg zo de neiging, ja, ik wacht maar even. Ik dacht, als de hele wereld zo gaat redeneren, dat we duurzaamheid alleen maar doen als het betaalbaar is, dan gaat de wereld aan goede bedoelingen ten onder. Dat zouden we met z'n allen zo verrekt als jammer vinden. Wij zijn een verschrikkelijk groot voorstander van nul op de meter woningen. Juist omdat we hier als kleine gemeente daar ook al zoveel uitspraken over hebben gedaan. Dat we duurzaamheid hoog op in ons vaandel schrijven. En dan vind ik juist in deze sector, nul op de meter woningen, ja, een groot pre waarin we laten zien hoe het in Nederland ook kan. Dus ik zou het dood en doodzonde vinden als we dat omwille van een paar centen met elkaar laten varen.
Oké, ten aanzien van het onderzoek naar gedifferentieerd belastingtarief, de fractie van de VLP is ervoor en het CDA, dus daarmee is er een meerderheid om dat onderzoek, wat dan die plussen en minnen zal moeten opleveren met ingang van, wanneer moeten we dat dan opleveren? Nou goed, kijken we even goed naar, ja, voor de volgende begroting. Hè? Als de besluitvorming dan is, ligt dat dan ook voor. Dus dat is een punt wat in ieder geval wordt vastgelegd voor het verslag.
Als ik mag, voorzitter, ja, misschien een beetje muggenzifterij. U had het over een gedifferentieerd belastingtarief, maar gaat zeggen over de toeristenbelasting, nee.
We hebben het over de toeristenbelasting in dit geval. Wethouder, wilt u nog iets zeggen over nul op de meter? Want het kan me voorstellen dat u ook wel een beetje aan het hart gaat. Dat ligt natuurlijk tussen u beiden, duurzaamheid en bouwen.
Ja, ik heb de vinger al op de knop, ja. Ja, je kunt er laten afhangen ook van dat onderzoek. Hè. Dat kan onderdelen van uitmaken. Want ik denk ook dat nu nul op de meter zodanig bekend is dat één, men weet als je kosten moet maken daarvoor, dan heb je dus lagere woonlasten. Dus feitelijk valt het tegen elkaar weg. De technieken die schrijden voort, het gaat razendsnel. En als je dat niet doet, dan bouw je dus een woning die moet voldoen aan de bouwbesluiten. De EPC is nu 0,4. Die gaat in 2016 gaat die weer naar beneden toe. Ik vraag me af of je die ene slag naar 0 op de meter, of je die dan niet meer moet maken. Het is een toekomstbestendige woning voor iemand die woning koopt. En degene die woning gekocht heeft, die heeft dan ook straks een woning die waarde heeft bij verkoop. Want ik voorspel dat straks, en zo is het dan helaas, dat woningen die isolatiewaarde niet hebben, dat die bijna onverkoopbaar worden.
Nee, als reactie erop, dat is eigenlijk precies het sluit precies aan wat wij ook zeggen. Niet dat het niet mag, maar dat het geen harde eis moet zijn, dat het per se moet. Als blijkt dat uit de behoefteonderzoek alleen maar klinkt van het mag die prijs zijn en voor die prijs is het niet realiseerbaar. Dat je dus dan wel moet kunnen zeggen van nou laten we dat stukje vallen om wel de woningen te kunnen realiseren.
Dat is precies.
Ja, maar laten we even duidelijk zijn. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om gewoon van een standaard situatie een rekenexercitie te krijgen. Om gewoon ook even heel duidelijk te krijgen over welke netto- en bruto bedragen we spreken. Ook de eisen die er nu tegenwoordig zijn voor wat betreft aflossingsbedragen, eigen inbreng. En de discussie die op dit ogenblik binnen het bankenwereld is. Om niet meer te kijken naar de inkomensverklaring, maar naar een perspectiefverklaring. Waarbij men gewoon zegt van nou, we hebben zitten met het probleem van alle mensen die dus een jaarcontract krijgen. In de bankenwereld is op dit ogenblik onderzoek bezig om te kijken gewoon van wat kan iemand op basis van zijn opleiding en de branche waar hij in wil gaan werken, hoe is daar zijn inkomen? En dat wordt dan de grondslag voor de bank om te kijken of een financiering gedaan kan worden. Ik denk dat gewoon een aantal bouwsteentjes zijn die nodig zijn om deze discussie gewoon echt een keer te slechten.
Laatste.
Nou, ik heb even een procesvraag. U zei zojuist, naar aanleiding van de eerste vraagstuk over de toeristenbelasting, er is een meerderheid, dus dat gaan we er volgend jaar doen. Nou, ik, ja, ja. dat begrijp ik niet zo goed, want dat heb ik in eerdere behandelingen nog nooit eerder voorbij zien komen. Dat we gaandeweg al plots nu te horen krijgen, hey, we zijn twee partijen, zijn met elkaar eens, dus dat doen we al.
Twee partijen, twee groepen vragen het college om een onderzoek en dat is een vraag die het college inneemt en daar is een meerderheid voor.
U zegt, er is een meerderheid, dus we gaan het doen. Oh, had u beter kunnen zeggen van...
we zitten wel in de semantische discussies vanavond.
Ik wil eventjes formeel zijn. We begrijpen elkaar. Goed zo.
Dank u wel. En bij nul op de meter stel ik dus vast, zonder dat ik nu een besluit ga nemen, dat de VLP en de PvdA zeggen van, hou daar wel aan vast, hè? Laat dat niet gelijk los. En CDA en de BSL-lijst zeggen, nou kijk ook kritisch naar wat er uit die behoefte komt. En dat neemt de wethouder gewoon mee. Daar ligt nu geen besluitvorming.
Dat is ook een meerderheid, hè?
Een meerderheid, zeker. Dus de wethouder zal er bijna niet vanaf kunnen wijken. Maar goed, ja. Meneer Roelofs, is dat zo voldoende duidelijk?
Fantastisch.
Mooi. Wat mij betreft zijn nu alle vragen over en weer uitgewisseld. Ik heb geen lege pagina's meer op mijn lijstje.
De Bezelse lijst had nog een vraag over de herijking van de visie, hoe de partijen daarover dachten. Ik dacht dan niet dat we er allemaal op gereageerd hadden. Alleen het college had erop gereageerd. Nee. Ben ik abuis? En de VLP heeft erop gereageerd. Dan ben ik de enige die er niet op heeft gereageerd.
Jawel, volgens mij wel. U heeft gezegd dat u dat heel, heel nodig vond en heel scherp wilde blijven. Maar goed... Ja.
U begon nog met de woorden segmentarisch.
Nou, zijn we weer eventjes raadsvergadering 5 november, dames en heren. Oh, heb ik nog iets vergeten, meneer Kremers?
PvdA had nog gevraagd aan ons in zaken de huishoudelijke hulp. Waarom dat we in eerste instantie daar tegen waren geweest, dat dan nu niet helemaal strookte. Zo heb ik het in ieder geval opgevat. Ik wil nog wel even zeggen dat toen een andere discussie was, dat wij vonden dat we dan als raad op de werkgeversstoel gingen zitten en dat het nu meer gaat om de mensen die door omstandigheden zonder werk komen wel weer te verbinden. Dat was het stukje wat wij eigenlijk hebben benoemd. Dat is ook weer een nuance.
Mooi, dan zijn alle open eindjes aan elkaar geknoopt. En kijk ik u aan, want u heeft moties en amendementen aangekondigd. En wil